Goedemiddag, we gaan beginnen met de voorzang. Als eerste lied is Johan de Heer 21. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Johan de Heer 21. Ons volgende lied is 994. Aanschouw de schepper van het heelal. 994.
Thank you.
Ons laatste lied van de zorgang is nummer 939. Groot is de Heer, Hij is heilig en trouw. 939. Goedemiddag, allemaal heel hartelijk welkom. Mocht u voor het eerst hier zijn, dan hoop ik dat u zich hier thuis voelt. En een bijzonder welkom aan dominee Theo Niemeyer. We wensen u God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. En deze dienst hopen we tijdelijk avond lang met elkaar te vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn en voor zover het van u afhangt, niet in onmen leeft met uw naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalcollectie is bestemd voor Stichting Visies van Mensen. Deze stichting is onze broeder Johan Schep aan verbonden en richt zich op het verspreiden van het evangelie van Gods genade. Doet aan straat-evangelisatie, deelt overal gratis bijbels uit en evangelisatiemateriaal. Laten wij dit prachtige werk ruimhartig gedenken. Het is ook mogelijk om de avondmaalcollectie via de bank over te maken met vermelding avondmaal. Ook Lobby, dank u wel dat je ons weer wilt begeleiden bij de zijn. Volgende week zondag hoopt voor te gaan onze broeder Arjan Baan, ook daarmee van harte uitgenodigd. Na het gebed en het voorspel van het zengelied gaan de kinderen tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal. Voorbeden willen we doen voor het volk Israël, de vervolgde christenen, voor mensen op het zendingsveld en voor de overheid. Er gebeurt ook wel wat hier. Ook doen we voorbeden voor alle zieken in de gemeente. De Heer kent ze bij name en weet wat ze nodig hebben. Voor diegenen die een bemoedigend kaartje willen sturen, de adressen liggen in de hal. Na de dienst is de koffie en thee en de ruimte voor een goed gesprek. En dan vindt u 2 collectebussen, 1 van de Maranatha en 1 voor de avondmaalcollecte. Van harte aanbevolen. De bloemen die gaan vandaag naar Thea Kuik. Gaat ervan genieten. Ik lees u dan een tekst voor voordat ik de dienst overdraag aan de broeder Niemeyer. Een tekst uit 1 Korinther 5, vers 7 en 8. Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moog zijn. Gij zijt immers ongezuurd, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten wij derhalve een feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. En straks kunnen we het ongezuurde brood breken, dan gaan we er aan denken. Het Tijdens het overdragen gaf het zeggen 369, de eerste twee versen voor de begroeting en vers 3 na. En ik wens u alle gezegende dienst. En indien mogelijk doen we het staande. 369, 1, 2 voor en 3 na de begroeting. En ik wens u alle gezegende dienst.
Laten we een moment van stilte nemen en in stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift voor Israël is het de naam des Heren te loven, want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe, mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. En zo zijn we ook vanmiddag samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en komen zal. Amen. Zullen we ook dit derde couplet nog met elkaar zingen? Thank you. Zullen we samen God zegen vragen voor dit samen zijn? Ja, Heer, als we dat zo gezongen hebben, het verbond met Abraham. Dat verbond met Abraham, dat zal vasthouden, dat zal bevestigd worden van kind, tot in het duizendste geslacht. Heer, we beseffen soms niet wat we daarmee bedoelen, maar één ding is zeker, Heer, dat verbond wat u toen met Abraham gesloten heeft, dat geldt nog steeds voor ons vandaag. Heer, dank u wel voor uw trouw naar uw volk Israël. Dank u wel voor uw trouw naar uw gemeente. Dank u wel voor uw trouw ook naar ons heel persoonlijk toe. En dat we hier vanavond mogen zijn. En ik wil u bidden, Heer, wilt u op een hele persoonlijke manier vanavond tot ons spreken. Onze harten aanraken. Ons voeding geven, Heer, zodat we kunnen leven, kunnen groeien in ons geestelijk leven. Heer, dank u wel dat we zo deze samenkomst hier mogen houden, zo in de namiddag van de zondag. En dat we daarmee ook de nieuwe week in mogen gaan. En zo willen we ook vanavond in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. Heer, vanavond willen we daar ook op een bijzondere manier over nadenken. Hoeveel zegeningen we niet gekregen hebben vanuit uw volk Israël. En dat u uiteindelijk ook tot uw doel zult komen met dit, zoals de Bijbel zegt, het hardnekkige, ongelovige volk. Heer, wat heeft u toch een geduld met uw volk Israël? En wat heeft u toch een geduld met ons ook heel persoonlijk? En zo willen we u bidden, Heer, wilt u vanavond op een hele bijzondere manier spreken. Wil u bidden, Heer, voor onze broeders en zusters die niet samen kunnen komen zoals wij, die vervolgd worden, die gedood worden, die in gevangenissen zitten. Heer, ik wil u bidden, wilt u uw gemeente wereldwijd ondersteunen en dat zij de kracht van u mogen ervaren in welke situatie dan ook. Ik wil u danken voor hen die uitgezonden zijn om uw woord soms dichtbij, maar ook ver weg te kunnen verkondigen. Wilt u hen uw geest schenken en uw nabijheid en uw wijsheid om uw woord in allerlei talen te kunnen verkondigen. Heer, zo willen we ook bidden voor hen die graag vanavond bij ons hadden willen zijn, maar niet konden komen. Heer, wilt u hen steunen in hun ziekbed, in hun ouderdom. U weet ook waarom men niet kon komen. Heer, dank u wel dat we ons met hen verbonden mogen weten. Ook zij die later deze dienst beluisteren, wilt u ons met hen zegenen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we u mogen kennen als onze verlosser. Als degene die ook terug zal komen en waar we naar uit mogen kijken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Lied 287 uit de bundel. 287. Daarvan zingen we 1, het eerste vers en de laatste twee coupletten. 1, 4 en 5. 287. En terwijl we naar het voorspel luisteren, hebben de kinderen de gelegenheid onder ons om naar hun eigen bijeenkomst te gaan. En we wensen jullie ook een hele fijne middag toe. 287, 1, 4 en 5. Ja, we hebben dat lied gezongen, dat het verbond met Abraham bevestigt hij van kind tot kind. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Wat moeten we daarmee? Vanmiddag willen we op een hele eenvoudige manier nadenken over het onderwerp, hoe kijken we naar Israël? Er wordt op heel veel manieren naar Israël gekeken. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat wij vanuit de Bijbel dus gaan kijken wat nou de Bijbel zegt over Israël. Bijbelzicht op Israël. We gaan vanavond met elkaar nadenken over het historisch zicht op Israël. Over het theologisch zicht op Israël. Over het geestelijk zicht op Israël. Wat voor geestelijk zicht hebben wij op dit volk Israël? En als laatste willen we met elkaar nadenken over het profetisch zicht op Israël. Dus we kijken vanavond naar Israël. En het moet u niet verwonderen, als we naar Israël kijken, naar het Messiaanse volk, dan kijken we eigenlijk tegelijkertijd naar de Messias. Want het Messiaanse volk en de Messias, en dat zullen we ook in de loop van deze avond gaan ontdekken, het Messiaanse volk en de Messias is eigenlijk één. Als de Jezus straks komt om de volkeren te oordelen, dan zegt de Jezus letterlijk, wat gij aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, heb je het mij gedaan. Wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Wat je met mijn volk doet, doe je met mij. En zoals de Heer Jezus eens zei tegen Saulus, ik ben Christus die jij vervolgt, terwijl Paulus de gemeente vervolgde, en Christus één was met de gemeente, zo weten we ook dat Christus en de Messias en het Messiaanse volk ook één zijn. En daarom is het goed om met elkaar daar eens over na te denken. Als je alleen kijkt naar de bijzondere positie van het volk van Israël, dat er Jezus, en misschien is het goed om die tekst als uitgangspunt ook te zien, dat er Jezus in Johannes 4, daar zegt hij, doet hij die ontzettende belangrijke uitspraak, Johannes 4 vers 22, dan spreekt er Jezus met de Samaritaanse vrouw. En u weet, de Samaritanen zijn geen Joden, half Joden, staan er buiten. En de Joden wilden niets met de Samaritanen te maken hebben. En dan zegt er Jezus als Jood, als Israëliër, zegt er Jezus in vers 22, gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden, en als er Jezus spreekt over wij, dan heeft hij het over het Joodse volk. Dan maakt hij zich één met dat Joodse volk. En dan zegt hij, wij aanbidden wat wij weten. Want het heil is uit het Joodse volk. Het heil is de verlossing, het reddingsplan. En dat is natuurlijk heel wat, hè, als je daarover nadenkt. Dat de heilige God volkomen rechtvaardig geen zonde kan zien. Dat de heilige God zich verzoent met de zondige mens. Nou, daar moet wel heel wat voor aan te pas komen. En Paulus zegt, als deze heilige God dat doet, en dan toch ook zijn eigen rechtvaardigheid daarin vasthoudt, dan kan dat alleen door Jezus. Op geen enkele andere manier kan dat. En daarom is het zo mooi om in het woord van God te ontdekken, als we dan een beetje doorslaan naar de Romeinenbrief, om te ontdekken van, wat is er dan zo bijzonder aan het Joodse volk? Nou, en het Joodse volk is in de eerste plaats, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 2, dan zegt hij, in de eerste plaats is dat Joodse volk heel bijzonder, omdat, nou, dan zegt hij, in de eerste plaats dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. God heeft gesproken. En het gesproken woord Dat werd op een gegeven moment het geschreven woord. En dat geschreven woord, dat werd op een gegeven moment het vlees geworden woord. En dat vlees geworden woord, dat is vandaag het profetische woord. En daar heeft God Israël voor gebruikt. Hoe vaak God niet tegen Mozes gezegd heeft, de eerste schrijver van de Bijbel. Heel bijzonder dat Mozes door God geroepen werd, u weet dat misschien wel. Dat aan het einde van de woestijntocht kwamen ze in Moab en daar hebben ze wel een paar jaar gebivakkeerd. Daar bij Jericho, aan de andere kant van de Jordaan. En daar staat er, en daar heeft Mozes zijn boek afgemaakt. Welk boek? Daar heeft Mozes die eerste 5 boeken van de Bijbel voltooid. En God die zei steeds tegen Mozes, schrijf. Ik heb wel gesproken, maar dan blijft dat woord alleen bij jou. Dat gesproken woord, dat moet opgeschreven worden, zodat het voor iedereen hoorbaar is. Voor alle tijden vast ligt. En daar heeft God het Joodse volk voor gebruikt. Er zijn 40 schrijvers geweest. Hele verschillende schrijvers. De eerste schrijver van het woord van God, dat was Mozes. Die heeft de eerste 5 boeken geschreven. En de laatste schrijver van de Bijbel was Johannes. En die heeft de laatste 5 boeken van de Bijbel geschreven. Chronologisch dan. Het evangelie van Johannes. De 3 brieven van Johannes. En het boek Openbaring. 1500 voor Christus Mozes. 100 jaar na Christus Johannes. En daarmee heeft God het Joodse volk gebruikt om de Bijbel aan ons te geven. Dat is het eerste. En de Joden hebben die Bijbel ook handmatig overgeschreven. Voor ons bewaard. En als op een gegeven moment de Dode Zeerollen gevonden worden, net na de oorlog, Dode Zeerollen van 2e, 3e eeuw voor Christus, en de tekst van de Dode Zeerollen vergeleken wordt met de tekst die wij vandaag hebben, en dan ontdekken we dat het verbluffend hetzelfde is. Hoe heeft God dan over zijn woord gewaakt? Door alle eeuw heen. En daar heeft God zijn Joodse volk, dat Israël voor gebruikt. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Iets verderop in de Romeinenbrief zegt Paulus over dat bijzondere van het Joodse volk. Als u kijkt in Romeinen, hoofdstuk 9... In Romeinen hoofdstuk 9, van 4 tot en met 5, dan zegt Paulus, hij zegt eerst, ik heb een voortdurende smart. Hij zegt, ik zou wel, en dan zegt hij eigenlijk precies hetzelfde wat Mozes deed, toen het volk van Israël zo in zonde kwam bij de wetgeving, bij de berg Sinai, toen zei Mozes zelfs, Heer, verban mij dan maar uit uw boek. Maar wees dit volk genadig. Hij wilde zichzelf als het ware wel offeren voor het behoud van dit volk. Nou, wat Mozes toen deed, dat doet Paulus hier. Hij zegt in vers 3, ik zou wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoefte van mijn volk. Zo, net zoals Mozes, schuift Paulus zijn eigen behoud aan de kant als Israël nou maar behouden zou worden. Wat een liefde voor zijn volk had hij. Hoewel hij zo gehaat werd door zijn volk. En dan staat er in vers 4. Ze zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen. Want bij de uittocht uit Egypte heeft God gezegd. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon gaan. Het is de aanneming van zonen. En dan staat er, en de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst, hunne zijn de vaderen. En als laatste zegt hij, en wat? Dan zegt hij, hunne zijn de vader, en wat het vlees betreft, de Christus. Christus is geboren vanuit het Joodse volk. En ik denk dat daarom het Joodse volk, het volk Israël, als geen ander volk hier op aarde een door God speciaal volk is. Zeg ik daarmee dat Israël volmaakt is? Nee. Als je kijkt naar Zacharia, dan lezen we dat Zacharia, dat de hoge priester Jozua met vuile kleren voor God staat. En vandaag heeft Israël ook vuile kleren. Vandaag is Israël ook een natie die helemaal niet gelooft in God. Is nog steeds een natie die eigenlijk nog steeds de Jezus verwerpt. Maar is Israël ondanks alles nog steeds het geliefde volk van God? Ondanks alles bevestigt God zijn verbond met Abraham. Hij heeft een verbond met Abraham gesloten. En dan wordt het heel belangrijk. God heeft een verbond met Abraham gesloten. En toen werd er in het leven van Abraham al een keuze gemaakt. Niet Ismaël, maar Isaac. Daarna werd in het leven van Isaac opnieuw een keuze gemaakt. Niet Esau, maar Jacob. Zie je hoe God heel duidelijk de lijn aangeeft? Kijk, als we het hebben over een Abrahamitisch verbond, waar alle Arabische staten aan deel mogen hebben, dan is dat anders dan wat de Bijbel ons leert. Want Abraham moest Ismaël wegzenden. En Jacob, die werd gekozen boven Esau. God heeft heel duidelijk de lijn naar Jacob aangewezen, de 12 zonen van Jacob, waaruit het volk van Israël ontstaan is. En daarom is het zo belangrijk dat als wij willen weten, als we een helder Bijbels zicht op Israël willen hebben, dat we in eerste plaats zicht hebben op de geschiedenis van Israël. Hoe God door alle eeuwen heen met zijn volk verder gegaan is. Ik zeg wel eens, de geschiedenis van Israël kun je samenvatten in 7 periodes. Net zoals dat je de wereldpolitiek ook kunt samenvatten in 7 periodes. Net zoals dat je de gemeente, de kerkgeschiedenis ook kunt vatten in 7 periodes. Die bijvoorbeeld beschreven worden in Openbaring 2 en 3 aan de 7 brieven aan de gemeente. Waar 7 gemeenteperioden beschreven worden. Beginnende bij de start met de gemeente en eindigend met de lauwe gemeente. De gemeente van de eindtijd. Maar zo ook met Israël. 7 belangrijke perioden. Waarin God heel bijzonder met zijn volk iets doet. Zullen we ze heel even op een rijtje zetten. De eerste periode van Israël. De eerste periode van Israël was de 400 jaar in slavernij in Egypte. Daarvoor was er nog geen volk, Israël. Jacob ging weliswaar met 70 man naar Egypte, maar toen was er nog van het volk Israël nog helemaal geen sprake. Jacob die kwam daar in Egypte en Jozef heeft aan Jacob een stuk land aangewezen, wat wij kennen als het land Gozen. En daar 400 jaar lang, of precies te zeggen 430 jaar op de dag af, is daar het volk Israël ontstaan. Dat is de eerste periode van Israël. Het is de geboortegrond. Israël is als volk ontstaan daar in Egypte. Je zou kunnen zeggen, de geboorte van Israël vond plaats in Egypte als volk. En in 400 jaar is dit volk van 70 man uitgegroeid naar ruim 1 miljoen. Toen kwam de tweede periode van Israël. En de tweede periode begon bij de uittocht. En eindigde bij Jozua, toen ze het land introkken. Je zou kunnen zeggen dat waren de 40 jaar in de woestijn. Waarin God Israël niet alleen als natie verlost heeft, maar dat God Israël ingewijd heeft om hem te kunnen dienen. De tabernakeldienst, hoe je God moest dienen. Hoe de wet gegeven werd. En dat gebeurde in die 40 jaar na Egypte, dat was die tweede periode waar de Bijbel heel uitvoerig over schrijft. Over de tocht door de woestijn, waarin God Israël beproefd heeft, gelouterd heeft en uiteindelijk in het beloofde land gebracht heeft. De tweede periode. De derde periode begint eigenlijk bij Jozua. Ze nemen het land in bezit, dan komen de rechters, dan komen de koningen en dan is Israël in het beloofde land als Gods koninkrijk. God heeft zijn koninkrijk opgericht in het beloofde land en 600 jaar lang is Israël als koninkrijk daar in het beloofde land. Nou, we kennen de geschiedenis. We kennen de opleving onder koning Salomo. We kennen de wisseling onder de rechters. We kennen ook de afval onder koning Achab. En hoe het allemaal uiteindelijk fout gelopen is. Waarbij de vierde periode begint. Dat is als Israël 70 jaar in ballingschap terechtkomt in Babel. Nou, dan zou je kunnen zeggen, nou God, die laat het volk nou maar aan zijn lot over. Maar wat heeft God op een wonderlijke manier daar die 70 jaar dat volk bewaard? Hoe daar één jonge man uit Israël, Daniël, mag ik het zo zeggen, de hele wereldgeschiedenis bepaalt. Hoe hij een van de grootste regeerders werd in de tijd van Nebukadnezar en Darius. Hoe Esther als koningin het hele volk gered heeft. En hoe God in die periode van 70 jaar ballingschap heeft laten zien dat er een koninkrijk opgericht zal worden wat nooit meer voorbij zal gaan. Schitterend wat er in Daniël daarover staat. Dat is die periode van die 70 jaar. De vierde periode. En toen kwam die vijfde periode. Die vijfde periode dat het volk van God Israël weer terug mocht naar zijn eigen land. Onder koning Kores. En toen mochten ze daar leven. In hun eigen land. En toen hebben ze nog eens in dat land zo'n 500 jaar mogen leven. Ik zeg het heel ruw, die jaartallen. Zo'n 500 jaar mocht Israël in dat beloofde land leven. Maar onder de heerschappij van andere volken. Want de tijden der heidenen waren begonnen. Onder de Grieken, onder de Romeinen. Maar ook in die tijd is er een groot wonder gebeurd met het volk van Israël. God heeft zijn volk in geen enkele periode losgelaten. Want wat gebeurde in de periode dat de Romeinen over Israël regeerden? Jezus werd geboren. Daar in Bethlehem. Het volk werd verlost. De verlossing werd gebracht, waar we straks met elkaar over na gaan denken. Het verlossingswerk, de dood werd overwonnen. De Heer Jezus naar de hemel gegaan. Dat gebeurde allemaal aan het einde van die periode. Tot 70 na Christus. Toen kwam de zesde periode. Heel globaal de grote periode van Israël. Historisch zicht op Israël, dat we dat hebben. En wat gebeurde er toen? Toen werd de tempel verwoest, 70 na Christus, door Titus. Jeruzalem werd verwoest en het hele Joodse volk werd verstrooid over de hele wereld. En toen dacht iedereen, klaar. Voorbij. Was het voorbij? Was het daarmee uit? Nou, er komt nog een zevende periode. En wat is het geweldig, broeders en zusters, dat wij in onze tijd die zevende periode mee mogen maken. Hoe is het mogelijk dat na 2000 jaar afwezigheid uit het land wat God beloofd heeft, de Joden weer terugkeren. Eerst in Haifa, druppeltjes. En toen in november 1947 de Verenigde Naties een resolutie aannamen dat het land Palestina gedeeltelijk teruggegeven moest worden aan het Joodse volk. En toen de oorlog van 1967, dat de Joden de Golanhoogte en Jeruzalem en een stuk van de westelijke Jordaan-oever helemaal terugveroverd hebben. En dat we in onze tijd zien dat de Joden overal vandaan weer terugkeren naar hun thuisland. Dit is ongekend. Dit is die zevende periode. En die zevende periode waar wij vandaag middenin zitten, eindigt met de komst van Jezus. Vandaar dat dit zo'n ontzettende boeiende tijd is, waarin God de draad met zijn volk Israël weer oppakt. Als je een goed Bijbels zicht op Israël wilt hebben, dan moet je zicht op de geschiedenis van Israël hebben. Hoe dat gegaan is. Hoe God geschiedenis schrijft ten aanzien van het volk van Israël. Ten tweede, als je een duidelijk Bijbels zicht op Israël wilt hebben, dan moet je ook een helder theologisch zicht op Israël hebben. En dat heeft lang niet iedere theoloog, ook hier in Veenendaal niet. Ook in Enschede niet, waar ik jarenlang predikant geweest ben. Ik weet niet of u die uitdrukking kent. Hoe vaak hoor je niet dat predikanten of anderen het hebben over de gemeente van aller tijden? Kent u die uitdrukking? De gemeente van aller tijden. Klopt dat? Is de gemeente er van alle tijden al? Weet u, toen, en natuurlijk als u en ik in die tijd geleefd zouden hebben, zouden we misschien diezelfde gedachte gehad hebben. Als u gezien zou hebben dat het Joodse volk over de hele wereld verstrooid zou worden, dat er niets meer over was van de eredienst, dat er niets meer over was van de tempel, dan zouden we toch ook wel gedacht hebben, nou jongens, en dat tegelijkertijd er een kerk ontstaan was. En dat die kerk groeiende was, bloeiende was. Nou, dan zouden wij toch ook gedacht hebben van, nou, God gaat zeker een andere weg nu. Ja. En dat dacht bijvoorbeeld een kerkvader Origenes. Origenes die schreef in zijn boeken, God heeft helemaal niets meer met het aardse volk Israël. Dat is voorbij. Of de grote theoloog Augustinus uit Noord-Afrika, die zei toen Jezus riep aan het kruis, het is volbracht. Toen werd Satan in de afgrond gedouwd, zoals in de Openbaring staat. De put werd verzegeld en het Rijk van God is begonnen. Niks met Israël. En wat leerde men? De kerk is als het ware de voortzetting van Gods bemoeienis met Israël. Zoals God zich in het Oude Testament met de kerk bemoeide, zo bemoeit zich God vandaag met de kerk van alle eeuwen. Of andere theologen die gaan zo ver dat ze zeggen, nee, Israël heeft God afgedaan en de kerk is niet een voortzetting, maar de kerk is in plaats van Israël gekomen. Dus ietsjes anders. Wij zijn nu als het ware Gods volk. Gods kerk, Gods vergadering. Het ging zover dat toen in 332 keizer Constantijn de Grote tot geloof kwam, dat hij van de vervolgde kerk een staatskerk ging maken. En dat de kerk, dat het Romeinse Rijk een christelijk rijk werd, de Rooms-Christelijke Kerk, die zich verbreidde via het Romeinse Rijk, ook naar Noord-Afrika en naar al de landen waar de Romeinen ook heersten. En zo werd de kerk, als het ware, een hele grote politieke beweging. De catacomben waar de christenen op dat moment samenkwamen, werden omgebouwd tot grote kathedralen. De grotten werden omgebouwd tot prachtige basilieken. En de christenen werden niet meer vervolgd, maar vereerd. En zo dacht men dat God zijn koninkrijk op aarde opgericht heeft. Wij noemen dat vandaag, en dat kent u zeker die uitdrukking, wij noemen dat vandaag het Kingdom Now evangelie. Het evangelie van Jezus is nu al koning. We zullen er zo nog iets over nadenken. Iets meer over horen. Want, weet u, toen de Heer Jezus in Matthäus 10 12 apostelen uitzond om het evangelie te gaan verkondigen. In Matthäus hoofdstuk 10. 12 apostelen uitzond, het koninkrijk is gekomen, verkondig het evangelie. Mag ik u eens vragen, weet u, wat voor evangelie was dat eigenlijk? Want Jezus was nog niet gestorven. Hij was nog niet voor onze zonden gestorven. Hij was nog niet opgestaan. Wat voor evangelie moet je dan verkondigen? Ja, daar hebben wij nog niet zo over nagedacht. En dan zeggen ze ook nog van ja, toen zei de Jezus ook nog precies, je mag niet naar de Samaritanen, je mag niet naar de heidenen, je mag alleen naar het Joods volk. Dus ik weet nog dat John Wimber een keertje hier zei in Nederland, nou toen heeft God ook nog precies verteld naar wie je toe moet. Nou, als je op zo'n manier de Bijbel uitlegt, dan denk ik dat je het niet helemaal begrijpt. Het Kingdom Now evangelie. Zicht op Israël, het eerste historisch zicht op Israël, moet je heel duidelijk kennen. Ten tweede het theologisch zicht op Israël. Want ik weet zeker, en dat wil ik nog een keertje heel duidelijk benoemen, als u kijkt in Romeinen hoofdstuk 11, daar krijgt Paulus in zijn tijd al te maken met deze leer. Waarvan ze dachten, nou Israël, dat is weg, dat is voorbij. Die bladzijde is omgeslagen. En dat Paulus dan heel duidelijk, ik heb dat hier in deze kring wel eens meer gezegd, 3 argumenten aanvoert. Waaruit Paulus heel duidelijk maakt dat God heeft Israël als natie, laat het duidelijk zijn, Israël als natie, als volk, niet verworpen. Misschien goed om dat even te noemen. Joden die nu tot geloof komen, Messias beleiden die Joden, Joden die nu tot geloof komen, horen heel eenvoudig bij de gemeente. Joodse gelovigen, dat zegt Galaten 3 heel duidelijk, Joodse gelovigen en heidense gelovigen vormen samen een nieuwe mens. Dat is de gemeente. Dus dat is het één. Maar daarnaast, naast de gelovige Joden heb je ook nog het volk Israël. De natie Israël. En wat ik net zei, de natie Israël is op dit moment nog helemaal niet gelovig. Zelfs atheïstisch. Wil soms helemaal niets met God te maken hebben. Ik weet nog wel dat ik jarenlang geleden een keer een Israëlreis had naar Israël. Nou, natuurlijk naar Israël. En dat de mensen tegen me zeiden van, toen ik het vliegtuig uitstapte, dacht ik allemaal gelovige mensen te ontmoeten. Want ik ben in Israël. Nou, die zijn er wel heel bekaard van afgekomen hoor. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Echt niet. En nog steeds niet. Maar er komt wel verandering in. Zeker. Dat zal gebeuren. Maar hierin, in dit stukje in Romeinen 11, vers 11 tot en met 5, voert Paulus 3 argumenten aan. Laten we het even lezen, vers 1 tot en met 5. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? In het Duits wordt dan, ik heb altijd veel in Duitsland gestudeerd, dan wordt er gezegd, das sei ferne. Zo van, die gedachte die is helemaal niet van toepassing. Das sei ferne. Nou, hier staat volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stem Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet dat het schrift wordt zegt in de geschiedenis van Elia, dat hij bij Israël, dat hij Israël bij God aanklaagt. Heere, uw profeten hebben zij gedood, uw altaar hebben zij omvergehaald. Ik ben alleen overgebleven en mij staan ze ook naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven, die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. 3 argumenten. Paulus zegt, God heeft Israël niet voor, want ik ben zelf een Israëliet. En God heeft mij uitgekozen om het geheim van de gemeente bekend te maken, om een apostel te zijn van Christus. En als hij Israël niet uitgekozen had, had hij mij ook niet uitgekozen. Ik vertegenwoordig daarin het Joodse volk. Dus hij zegt, ik ben zelf een Israëliet. Dus God heeft mij daarvoor geroepen. Ten tweede, hij zegt dat volk wat Israël, God heeft Israël uitgekozen. Een vraag. Toen God Abraham uitkoos, zodat daar uit Abraham het heilsvolk geboren kon worden. Via Isaac, Jacob, Juda, u weet het. Toen God Abraham uitkoos, wist God toen al van tevoren dat dit Joodse volk ooit zou roepen, weg met hem, kruisigt hem, we hebben de keizer. Wist God dat al van tevoren? Of kwam dat bij God als een verrassing? Nee, dat wist God van tevoren. En ondanks het feit dat hij dat al lang van tevoren wist, koos hij toch Abraham uit. Hij heeft het volk uitgekozen wat hij al lang van tevoren kende. En wat geen verrassing voor hem was. Dus, dat is het tweede argument, een zeer sterk argument. Het derde argument wat Paulus gebruikt, er is altijd een gelovig overblijfsel. Ook in de tijd van Elia. Ook nu vandaag. En dat gelovig overblijfsel is bepalend voor God. Ik laat mijn volk niet in de steek. Zoals hij gezegd heeft tegen Abraham. 3 argumenten. Dus mensen, God heeft Israël niet aan de kant geschoven. Ook niet door de kerk, niet door de gemeente. Dat is het tweede. Historisch zicht op Israël, theologisch zicht op Israël. En dan het geestelijk zicht op Israël. Wat is het belangrijk dat wij geestelijk zicht krijgen op dat wat Israël voor ons betekent. We hebben het al gezien, die bijzondere positie van Israël. Die God gebruikt heeft Israël om ons de Bijbel te geven. Om ons de Heer Jezus, de Messias te geven. En zoveel andere dingen. God heeft Israël als uitverkoren volk daarvoor gebruikt. Ik heb al contact met de voorzitter van de synagoge in Enschede, een van de mooiste synagogen van Nederland. En hij zei tegen mij, Theo, sommige mensen die kijken met heel veel respect naar ons, van wat bijzonder dat jullie het uitverkoren volk van God zijn. Hij zei tegen mij, ik wou dat we het niet waren. We moeten dus weten wat een lijden over het Joodse volk gekomen is, omdat wij dat uitverkoren volk van God zijn. Want God heeft dat Joodse volk uitgekozen om 2 dingen. En onthoud het goed. God heeft dat Joodse volk uitgekozen voor 2 dingen. In de eerste plaats om ons te kunnen verlossen. Via het Joodse volk is de verlossing naar ons toegekomen. En in de tweede plaats om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dat zijn 2 hele belangrijke redenen waarom dat God Israël uitgekozen heeft. En er is er 1 vijand die alle 2 niet wil. En dat is de duivel. De duivel zal alles op alles zetten dat we A, niet verlost worden. Weet je, de duivel heeft de Jezus behoorlijk beproefd. Vlak voor zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Hoe de Jezus tot bloedens toe gezweten heeft. Hoe hij zo verzocht werd door de duivel. Eerst werd hij verzocht die 40 dagen in de woestijn. En dan staat er, de duivel ging van hem weg tot op een later moment. Dan zou hij weer terugkomen. Nou, dat heeft hij eens geweten. Want hij wilde niets liever in de hof van Gethsemane. Sommige mensen denken daar soms anders over. Maar hij wilde niets liever om Jezus van het kruis af te houden. Daar gebruikte hij eerst Petrus voor. Toen Jezus zei dat hij naar Jeruzalem moest gaan om te sterven, toen stond Petrus voor hem. Ho even, dat gaat niet gebeuren. De Jezus draait zich om, die zegt, ga weg achter mij, Satan. Toen wilde Satan hem al belemmeren om niet naar het kruis te gaan. Weet u, het lijden van Jezus aan het kruis op Golgotha was niet in de eerste plaats het lichamelijk lijden. Echt niet. Petrus is zelfs op zijn kop gekruisigd. Er zijn vele christenen die gekruisigd werden. Vele christenen die op brandstapels omgekomen zijn. Vele christenen die op stalen stoelen, metalen stoelen geroosterd werden. In oliepannen gegooid werden. De tong uitgesneden. De christenen hebben vreselijk moeten lijden. En de Heer Jezus heeft lichamelijk echt niet meer geleden dan deze mensen. Maar het was zijn geestelijk lijden. Hoe hij door zijn vader verlaten werd. Hoe hij de zonde, de schaamte van ons gedragen heeft. En hoe het donker werd in het leven van Jezus. Dat is het lijden van Jezus. En Satan zal alles proberen om dat verlossingswerk kapot te maken. Om, zoals Paulus op een gegeven moment zegt in de Galatenbrief, het lijkt wel of er een andere Jezus verkondigd wordt, een andere evangelie, een andere prediking. En daar hebben we vandaag mee te maken. Dat niet meer Jezus en dien gekruisigd verkondigd wordt, maar een heel ander succesvol evangelie. De eindtijd waarin we leven. En het tweede is dat hij de kerk wil laten geloven dat wij als kerk verantwoordelijk zijn voor de stichting van Gods Koninkrijk op aarde. Nou, laat het duidelijk zijn. Jezus, dat heb ik verschillende keren ook gezegd, Jezus is niet de koning van de kerk. Jezus is de koning van de Joden. En hij zal als koning van het Joodse volk terugkomen om dat te realiseren wat God tegen Abraham gezegd heeft. Wat God tegen David gezegd heeft, de troon van David zal vaststaan voor altijd. En Satan, die zal op allerlei manieren proberen om dit tegen te houden. Wat ik vanmorgen ook, vanmiddag aan het begin ook zei. Kijken naar het Messiaanse volk is kijken naar de Heer Jezus, de Messias. Ik zal een paar vergelijkingen maken. Als je kijkt naar het Messiaanse volk, dan staat er in Exodus als Mozes naar Farao moet gaan, dan zegt Mozes tegen Farao, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Hunne is het zoonschap. Wie is de eerstgeboren zoon van God? Jezus. Ja. Toen Jezus geboren werd, werden alle jongetjes in Bethlehem onder de 2 jaar gedood. Toen Israël geboren werd daar in Egypte, wat gebeurde met alle jongetjes in Egypte? Ze werden allemaal in de Nijl gegooid. Toen Israël bevrijd werd uit Egypte, kwamen ze bij de Rode Zee, waar ze doorheen trokken, 3 dagen na het Pascha wat ze gevierd hebben. En dan staat er dat zij na 3 dagen opklommen uit de Rode Zee. Uit de zee omhoog. Wat is het eerste wat Jezus deed toen hij met zijn dienst begon? Hij daalde af in de doden, in de Jordaan. En hij steeg op uit het water. Wat gebeurde met Israël? Er staat letterlijk in 1 Korinther 10 dat het hele volk van Israël met Mozes gedoopt werd in de Rode Zee. En na de Rode Zee 40 jaar in de woestijn. En over die 40 jaar staat dat God hen op de proef stelde. Wat gebeurde met de Heer Jezus toen hij uit de Jordaan omhoog kwam? Toen ging de Heer Jezus niet 40 jaar, maar 40 dagen de woestijn om beproefd te worden. Wat gebeurde er met het Joodse volk toen ze daar in de buurt van het land Kanaan kwamen bij Kades? Toen zond Mozes 12 verspieders uit met de opdracht verken het land. Ze kwamen tot in Hebron. Om te kijken hoe het koninkrijk van God daar gevestigd kon worden. Want dat zou gaan gebeuren. Ze kwamen terug met een hele grote tros duiven. Die aan een stok gedragen werd. Prachtige wijngaarden. Schitterend land. Maar door ongeloof hebben ze nooit van die wijnstok kunnen drinken. Het bleef een utopie voor hen. Wat heeft de Heer Jezus gedaan in Matteüs 10? In Matteüs 10 lezen dat de Heer Jezus 12 apostelen uitzond. Met de boodschap. Verkondig, het koninkrijk is gekomen. Maar Israël heeft het koninkrijk verworpen. En daar, aan de tafel met het Pascha, zei de Heer Jezus over de vrucht van de wijnstok: ik zal deze vrucht niet meer drinken. Tot het moment dat het koninkrijk gekomen is. Ook weer die uitstel. Zo zie je zoveel overeenkomsten met de Messias en het Messiaanse volk. Hoe Israël straks in een lijdensweek terechtkomt. En net zoals de Jezus in een lijdensweek gekomen is. Hoe Israël de dood ingaat als het ware. Zoals Ezekiel 37 zegt. Maar ook weer de dood overwint en opstaat. En als koning zal gaan regeren. Wat met Jezus ook gebeurt. Hoe hij de lijdensweek, de dood, de overwinning uit het leven weer opstaat. Zoals Ezekiel 37 zo mooi zegt. Dat Israël uit de dood weer levend zal worden. Schitterend. Schitterend om zo geestelijk te mogen kijken naar het volk van Israël. Ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Maar we gaan afsluiten. We kijken nog even profetisch naar Israël. Profetisch zicht op Israël. Leest u Zacharia. Zacharia 11. Daar begint het en het is heel interessant om te zien hoe de laatste hoofdstukken van Zacharia ons laten zien wat er uiteindelijk met Israël gaat gebeuren. Dus als u wilt weten wat gebeurt nou de komende tijd met Israël, dan staan hier de dingen die met Israël gaan gebeuren. 7 dingen die ik alleen maar even opnoem. In de eerste plaats. Je leest in Zacharia 11 dat de herder verkocht wordt voor 30 zilverstukken. Dat ze hem verwerpen. En wat staat er dan in vers 16 van Zacharia 11? Ik stel een herder in het land. Naar wat verdelgd dreigt te worden zal hij niet omzien. Het verstrooide zal hij niet opzoeken. Het gewonde zal hij niet trachten te helen. Het uitgeputte zal hij niet verzorgen. Wat voor herder is dat? Dat Israël door de knieën gaat voor een flirtherder. Een herder die het helemaal niet voor zijn schapen opneemt. Maar wij weten dat in het einde der tijden Israël zal kiezen voor de verkeerde herder. En die verkeerde herder die zich voor zal doen als een herder, die kennen wij onder de naam Antichrist. Wat er Jezus zelf gezegd heeft: ik ben gekomen in de naam van mijn vader, mij verwerpen jullie, straks komt er een ander. En die zullen je aanvaarden. Dus daar begint het mee. Dat is het allereerste wat je nu kunt verwachten. Dat Israël de fout maakt om de foute herder aan te stellen. Tweede wat er gaat gebeuren. Dat staat in hoofdstuk 12. En daar staat dat alle volken zullen Jeruzalem gaan belegeren. U kunt het bijvoorbeeld vinden aan het einde van het tweede vers. Dat Jeruzalem bedwelming zal worden. Mag ik het zo zeggen? Je ziet hier de vijandschap naar het volk van God en Israël wat als het ware als volk in het nauw komt. Dat is het tweede wat gaat gebeuren, profetisch gezien. Dus eerst de valse herder, tweede, Israël wordt bedreigd en het derde, nou dan moet je kijken naar vers 10 van hoofdstuk 12. Het zal geschieden dat ik zal uitgieten en dan komt als het ware Pinksteren 2. Pinksteren 2, dan wordt Pinksteren vervuld voor Israël, door Israël, voor Israël. Dan zal ik uitgieten de geest van genade. Dus Gods geest komt op een hele bijzondere manier over het Joodse volk. Dat is ook gebeurd in het begin 1900 over het Koreaanse volk. Je moet weten dat voor de splitsing tussen Noord- en Zuid-Korea er in Korea een enorme opwekking geweest is. En niet alleen in Korea, maar ook onder de Koreanen die hier in Europa leefden. God bezocht dat Koreaanse volk op een hele wonderlijke manier. Als u daarover leest, over de opwekking van Korea, dan is ongekend. Nou, dat gaat hier gebeuren met het Joodse volk. God zal zijn geest uitstorten over dat Joodse volk. En het eerste wat dan gebeurt, wat staat er in vers 10? Zij zullen hem aanschouwen. Betekent dat dat Jezus dan terugkomt? Nee. Dat staat pas in hoofdstuk 14. Dan zullen zijn voeten pas op de lijfberg staan. Zij zullen hem aanschouwen. Weet u dat, degene die wel eens in Israël geweest zijn, als je met je gezicht naar de klaagmuur staat, naar de westelijke muur, dan sta je met je rug naar het tempelinstituut. Via een trap kun je omhoog en daar wordt in dat tempelinstituut dag en nacht gestudeerd door oudere, jonge mensen, dag en nacht in de Torah, in de hele schrift, het hele, de Tanach, in de geschriften van de rabbijnen, in de Talmud, die zijn dag en nacht bezig aan het studeren. Wat zal er gebeuren? Dat wanneer de geest van God over hen komt en ze ineens ontdekken, maar dit gaat over Jezus. Dat hun ogen als het ware geopend worden, zoals bij de Emmausgangers, hun verstand werd geopend, hun ogen werden geopend en ze herkenden Jezus. Nou, dan komen ze jubelend van de trap af hoor. En dan komen ze heel Jeruzalem op de kop zetten. Ze zullen hem aanschouwen. En ze zullen begrijpen wat zij als volk gedaan hebben. Ze zullen tot berouw komen. En wat gaat er dan gebeuren? Hoofdstuk 13 vers 1. Dan wordt er een bron ontsloten ter reiniging. En dan zal Israël gereinigd worden van alle zonden. Dan zullen ze ontzondigd worden. En weet je, dan komt dat moment, als dat gebeurd is, in hoofdstuk 14, dat weer Jezus zal komen, zijn voeten zullen staan op de olijfberg en hij zal al die volkeren die Israël aanvallen, hij zal ze verslaan. En hij zal zijn volk Israël verlossen. Armageddon. En als slot, wat staat er dan in vers 8 van 14? Dan staat er, dan zullen er bronnen, levende wateren uit Jeruzalem vloeien, mag ik het zo zeggen, dan zal Israël niet meer een vervloeking. Wat zal die Trump gescholden hebben op Netanyahu? En dan ga je verdorie toch door daar in Libanon. Wat een vervloeking. En wat staat er dan? Dan zal Israël tot zegen worden. Dan zal Israël wereldwijd een zegen worden. En nog iets verderop staat, en dan zal Jezus de enige koning zijn. Dan zal het koningschap hersteld worden. Mensen, wat is het belangrijk om in deze tijd een Bijbels zicht te hebben op Israël. Zowel historisch, theologisch, geestelijk en profetisch. We leven in profetische tijden. Zo mogen we straks aanzitten aan de tafel. Met brood en wijn. Waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, doet dit tot het moment dat we samen met Jezus de beker mogen opheffen. De beker van verlossing. En dat Israël, God met Israël, ook tot zijn doel gekomen is. Laten we het ook profetisch doen vanavond. Met uitzicht op de wederkomst, de komst van de Heer Jezus. Amen. We gaan samen een lied zingen, terwijl de avondmaalstafel ook in gereedheid gebracht wordt. Een heel bekend lied, 657, Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot.
Thank you.
Laten we dat prachtige lied zingen. O heilig Lam van God, gij hebt op Golgotha. Ik zou voor willen stellen 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van dit lied. En terwijl we dit zingen, zullen ook de bekertjes opgehaald worden. Oh, sorry. 801. 801, 1, 3 en 4. Samen de Heer danken. Heer, wat een bevrijdende roep is dat geweest. Het is volbracht. Heer, we hoefden hier niets meer aan toe te voegen. We kunnen heel eenvoudig alleen maar zeggen: dank u wel, Heer Jezus. Heer, het offer werd aanvaard door uw Vader. U bent naar de hemel gegaan. U heeft voor ons een eeuwige verlossing gebracht. Ik dank u wel dat wij heel eenvoudig onze hand op dat volbrachte werk van de Heer Jezus mogen leggen. En dat we daardoor mogen weten verzoend met God te zijn. Dat we daardoor mogen weten dat al onze zonden weggenomen zijn en wij rechtvaardig voor u mogen staan. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u bidden, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis. Ons bewaren en ons ook de komende week heel dicht bij u houden. In deze wereld die zo antigoddelijk is. Waar zoveel geweld is. Waar zoveel antichristelijks is. Heere, wilt u ons bewaren in deze wereld. U heeft het zelf gezegd. Dat ons niet uit deze wereld wegneemt, maar ons bewaart in deze wereld. Tot het moment, Heer Jezus, waarop u zult komen. En we voor altijd bij u mogen zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. 197. Volle verzekering, Jezus is mijn. Het eerste en het laatste couplet. 1 en 4. En wat mooi als je dat kunt zingen, dat je er zeker van kunt zijn dat je zijn eigendom bent. 197, 1 en 4, volle verzekering, Jezus is mijn. Als mogelijk is, zullen we het met elkaar staande zingen? Gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen, en we hem voor altijd mogen ontmoeten, bij hem mogen zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen. Tot slot zingen we dat prachtige lied 93, Jezus leeft in eeuwigheid. 93, Jezus leeft in eeuwigheid.